En gemeente, wat Paulus zegt in dat eerste vers van Colossenzen 4, Gij heren doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij een Heer hebt in de hemelen, dat had hij al een keer eerder gezegd, in Efeze 6, vers 9, Gij heren doet hetzelfde bij hen, bij uw dienstknechten, nalatende de dreiging als die weet dat ook uw zelfs Heer in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. En dat haalt hij ook aan in dat 25e vers van het vorige hoofdstuk. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen uitneming des persoons bij God. En dan vervolgt hij in vers 2. Houd sterk aan in het gebed. Dat betekent bid zonder ophouden. Houd sterk aan, hè, het gebed, zijt gedurig in het gebed, waakt in het gebed, met dankzegging, want dat is het ware gebed. Hè, omdat we van nature maar bidden, kwalijk bidden en niet verhoord worden, omdat we dat in onze welste zouden doorbrengen. Maar hier gaat het over het ware gebed, over het geloofsgebed. En daarvan zegt Paulus ook nog een kenmerk in vers 3. Bidden er meteen ook voor ons, want dan ben je ook voor God in het gebed. Wat Paulus verder zegt, om de deur des woords te openen. De deur des woords. Dat betekent dat het woord van nature gesloten is. Het woord is niet gesloten, maar ons hart is gesloten voor het woord. Want het is de mens van nature een dwaasheid en een ergernis, net als de Joden en Grieken. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, maar ook in het leven van de kerk, in het kader van de prediking, dan moet de Heere sterk gebeden worden om ons de deur des woords, dat God ons de deur des woords openen. En waarom die deur des woords openen? Om te spreken de verborgenheid van Christus. Dus hier zegt Paulus twee zaken omtrent die deur des woords. Omtrent de prediking. Op een andere plaats zegt hij, de Heer heeft mij een krachtige deur geopend. En er zijn vele tegenstanders om het woord te preken met vrijmoedigheid. Dat woord dat zonder de geest die vrijmoedigheid niet heeft. Het woord zelf is krachtig, scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Maar de bediening, die uitgaande logos, daar moet Gods volk altijd bij de Heer om smeken of de prediker een geopende deur van God ontvangt om te spreken de verborgenheid van Christus. Dus het evangelie, dat is het evangelie. Het evangelie wordt hier een verborgenheid van Christus genoemd. En om die reden was Paulus ook gebonden in de gevangenis van Rome. Hij schrijft deze brief vanuit de gevangenis van Rome. En daar duidt hij het evangelie als de verborgenheid van Christus. Het evangelie, als wij het evangelie lezen, er wordt natuurlijk wereldwijd misbruik van gemaakt. Van een evangelie naar de mens. Maar het ware evangelie, het evangelie van Christus, noemt Paulus een verborgenheid. En daartoe moet eerst die deur des woords geopend worden. De deur des woords, de deur is Christus. Christus opent en sluit. Hij sluit en dan opent niemand. Dus die deur des woords, dat is de prediking, dat slaat op de prediking om de verborgenheid van Christus te openbaren. Dat zegt hij in vers 4, opdat ik dezelfde mag openbaren, gelijk ik moet spreken, gelijk mijn bevolen is te spreken, waartoe hij ook geroepen was als een geroepen apostel van Christus. Maar de verborgenheid van het evangelie preken is geen automatisme. Het is niet zo, ook bij de geroepen knechten van Christus, ik weet het uit mijn eigen leven, de opening des woords, de opening van onze harten, dat de Heilige Geest, die indwelling van de Heilige Geest in onze harten, in ons verstand, want Gods volk hebben ook een verlicht verstand, hè, met name zijn geroepen getuigen, genade en licht is allernoodzakelijkst om Gods woord te kunnen preken in al zijn facetten, naar de volle raad Gods, want het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Zo luistert de mens van nature. Hij kan het niet verstaan omdat dat geestelijk moet verstaan worden. Daarom heeft Christus veel in gelijkenissen gepredikt, zoals we ook vanmorgen hebben gehoord. Opdat de fariseeën zich niet zouden bekeren. Hoort u? Dus zo evangelisch, om het zomaar eens te zeggen, is Christus niet. Nee, want hij schermde het af. En dat kun je ook verstaan in die omtuining van de wijngaard. Hij schermt die wijngaard, zoals we morgen gehoord hebben, die wijngaard af met een omtuining, met een heg, met een haag. Want het evangelie moet wel alle volken gepredikt worden. Maar dat betekent nog niet dat alle volken, alle mensen, hè, gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie alle creaturen, geen mens uitgezonderd. Maar dat betekent natuurlijk niet dat alle mensen de verborgenheid van Christus zullen verstaan. Nee, nee. De wil des bevels is alle de volken, alle de volken. Niet zoals de Vries zegt, als er geen kennis is, dan moet je die taal van het woord niet spreken. Dat is een duivelse voorstelling van zaken. Paulus spreekt zowel tot de heidenen als tot de Joden, Jezus Christus en die gekruisigd. De ene wel een reuker des doods ten dode en de andere een reuker des levens ten leven. Dus dat woord heeft altijd tweeërlei uitwerking. De verborgenheid van het evangelie, dat is Gods volk gegeven tot de reuker des levens ten leven. En die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, is diezelfde prediking een reuker des doods ten dode. Dat ligt niet aan de prediking, dat ligt niet aan het woord, dat ligt aan die verdorven mens. Die zich niet bekeert, die zich weigert te bekeren. Opdat ik moog, dezelfde moog openbaren gelijk ik moet spreken. Dus Paulus, die hangt heel veel gewicht aan dat gebed, houdt sterk aan in het gebed. Het is noodzakelijk, de Heere wil erom gebeden worden, opdat ik die verborgenheid van Christus mogen openbaren, gelijk ik spreken moet, gelijk hij, waartoe hij geroepen was. En dat geldt ook voor elke knecht van God die van God geroepen is om het woord te preken. En dat hebben vervolg, want deze versen sluiten allemaal op elkaar aan. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. De bekwame tijd uitkopende. Met wijsheid wandelen, dat wil natuurlijk, dat zeggen de kanttekenen, met voorzichtigheid. Nou, zo voorzichtig was Jonah niet in Nineveh om dat woord te prediken. Hij predikte wat hem door God was opgedragen. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Dus met wijsheid wandelen. Tot de heidenen preken. Die heidenen worden natuurlijk niet aangesproken als verbondskinderen. Dat is wel het verschil. Hè? Een prediking tot Gods verbondsvolk of tot de heidenen. Dat is het enige verschil. Want Paulus zegt, ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zowel tot de heidenen. De prediking van Paulus op de Areopagus was niet anders van inhoud als de prediking, als zijn prediking tot de Joden. Absoluut niet. Als hij dat denkt, van in onze dagen leven we, dat de prediking overal moet worden aangepast. Maar Paulus wil daar niet van weten, niet van een evangelie naar de mens. Hij zegt, want als ik dat zou doen, was ik geen dienstknecht van Christus. Ten alle tijden moet de volle raad Gods gepredikt worden. Er mag niets achtergehouden worden. Hoewel wij ten dele kennen, wij profeteren ten dele, dus wij preken ten dele. En wij kennen ten dele, maar dat ten dele, dat wil niet zeggen dat dan de prediking moet worden aangepast. Nee, nee. Het moet altijd geworteld zijn in het woord. Het moet uit het woord opkomen. Het woord prediken, dat is het woord laten spreken. Dat is met wijsheid wandelen. Degene die buiten zijn, is daar niks in van een aanpassing. Nee, daar is niks in van een aanpassing. Daar moet ook het woord gepredikt worden zoals onder Gods volk gepredikt moet worden. Hetzelfde woord. En daarin verschaft het woord genoeg stof, om het zomaar eens te zeggen, om met wijsheid te wandelen bij degenen die buiten zijn. Want dat preken, dat met wijsheid wandelen, dat houdt ook in het preken tot degene die buiten zijn. Want er staat in vers 6, uw woord, vers 65 zijn onze tekstversen. Uw woord zij alle tijd in aangenaamheid met zout besprenkeld, opdat gij mogen weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Dus hier in deze verse komt openbaar, er wordt natuurlijk in onze dagen veel op de vraag gesteld, hoe moeten wij daar nou op reageren? Nou, dat is allemaal wetticisme, want Gods woord is niet alleen de leidraad, maar ook de bron waaruit het moet opkomen. Predik het woord, dat is, ik heb al gezegd, het woord laten spreken in al zijn kracht, in al zijn verzetten, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Dat levert het woord zelf. De oorzaak, de reden, het doel, dat komt allemaal op uit het woord. Daar hoeft de mens niks bij te verzinnen. Nee, niet met bewegelijke woorden van de schijn, maar het woord. Volgens Piet de Vries moet je eigen dan in Slans vergaderzalen, waar die kennis van het woord niet aanwezig is, je eigen zodanig aanpassen dat je alleen maar rationele praatjes moet verkondigen. Nou, dat leert Gods woord absoluut nergens. Nee. Het moet het woord zijn. Het moet een appel doen op. Heb er niks mee. Dat is geen woordverkondiging. De profeten deden geen appel op het volk Israël omdat ze historiële kennis hebben. Dat is allemaal onzin. Ze predikten wat God hun gebood te prediken. En dat was niks anders dan het woord. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Het is geen Gods woord is geen onverstaanbare taal. Want daar zorgt de Heer voor. Ook toen de Pinkstergeest werd uitgestort, dat een iegelijk het woord hoorde in zijn eigen taal. Dat is wel een vereiste. Dat we kunnen niet naar Soekeboemi gaan en dan Nederlands spreken. Nee, nee, dan moet je. Het kan ook met een vertaler, want David Brainerd, die opwekking onder Diana, onder de prediking van David Brainerd, die kwam tot stand door middel van een vertaler. David Brainerd kon alleen maar Engels en er werd live vertaald in die Indiaanse, in die Native American taal. Dus dat is, heeft alles te maken met de dwaasheid der prediking. Ik heb zelf in Namibië onder die Himba's, had ik een meisje die vloeiend Engels kon en vloeiend Himba's. En zij vertaalde wat ik tot die Himba's sprak. En zij heb ook de lectuur, die Engelse lectuur. Ik zeg, lees dat maar voor in die Himba-taal. En dat heeft de Heer zo in zijn voorzienigheid geleid. Uw woord zij ten alle tijde in aangenaamheid. Nou komen we hier op een woord wat absoluut niet in de grondtaal staat. En we hebben dat vanmorgen ook gezien met het woord tuin. Daar staat in het Grieks geen tuin. Daar staat heg, omheining. En hier hebben we ook weer een woord. Uw woord zij ten alle tijde in aangenaamheid. Dat staat niet in de grondtaal. Daar staat het woord garis. En het woord garis wordt door heel het Nieuwe Testament vertaald met genade. Het betekent ook genade. Uw woord zij alle tijd in genade. Dat staat hier. Met zout besprengd. Het moet pittig zijn. Het moet kernachtig zijn. Het moet geworteld zijn in het woord. Het moet geen smakeloos woord zijn. Het woord van God is niet smakeloos. Het woord van God is krachtig. Scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Dat ziet alles op dat met zout besprengt. De Heer zegt het ook tot zijn discipelen. Gij zijt het zout der aarde. En dan moet je niet denken aan bederfwering. Nee, ja, dat houdt het ook in. Maar het is veel meer uitbijtend. Zout is uitbijtend. Zout is ontsmettend. Zout, dat wordt gesteld tegenover de valse leraars. Om die valse leraars de mond te stoppen. Uw woord, want het moet geen woord isoleren wat hier staat, dat moet je trouwens nooit doen. Uw woord zij ten alle tijden in geloof, in genade, met zout besprengd. Dat hoort bij dat uitsprekende woord, bij die uitgaande logos. En dat moet met zout en met geestelijk zout, zult u verstaan, met zout besprengd. En dat heeft een doel. Wat heeft dat een doel? De Heere die bepaalt zelf hoe Hij zijn knechten bedeelt met gaven en genade en met de Heilige Geest om het woord te preken. Dat is in genade, met zout besprengd. En wat hebt dat voor doel? Opdat gij mag weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Anders weet je het niet. Anders geef je niet een antwoord. Kijk, als dit nou gemist wordt, en dat wordt natuurlijk regelbreed gemist, wat hier staat geschreven, dat zijn geen voorwaarden waaraan Gods knechten moeten voldoen. Nee, hij geeft die gave aan degene die hij geroepen heeft om het woord te preken. Dat is altijd een vast gegeven. Dat hoort altijd bij elkaar. Hier staat het als waar het een opdracht. Nee, uw woord zij alle tijd in genade en met zout besprengd. En daar moet Gods volk of Gods geroepen knechten wel altijd bij God vandaan toe vermaand worden. Oh ja, want de Heere werkt middelijk. En het is geen automatisme, dat hebben we natuurlijk gezien in vers 2 en 3, dat het geen automatisme is, want hoe komt de kerk naar de kerk? Paulus zegt het, houd sterk aan in het gebed, waakt in dezelfde met dankzegging, bidden er meteen voor ons, dat God ons de deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus. Dus daar wil de Heere om gebeden zijn. Hoe bent u naar de kerk gekomen? Heeft u deze twee versen, is dat uw leven? Dat er opening is des woords en dat de verborgenheid van Christus geopenbaard worden. Want daar ben ik geroepen om dat te preken. Maar dat vraagt wel geloofsgebed bij degene die de Heere vrezen. En als hij zegt, nou ik ben nog onbekeerd, mag ik daar niet om bidden? Nou weent eerst om uzelf. Dat zegt de Heer Jezus toch bij het kruis. Weent niet om mij, maar om uzelf. Uw woord zij te alle tijden in genade. Hè, dus die aangenaamheid, hè, dat legt natuurlijk zeg maar die mensen zoals Pieter Vries, bisschop en noem maar op. Je mag anderen niet voor de voeten stoten. En dat moet allemaal aangenaam zijn. Maar mensen die altijd uit zijn op het aangename, dat zijn verschrikkelijk gevaarlijke mensen. Want dat heeft ook helemaal niks te maken met dat in wijsheid wandelen bij degenen die buiten zijn. Die mensen moeten ook eerlijk behandeld worden. Ik heb vanmorgen al gezegd dat David Brainerd die sprong midden tussen die dansende indianen. En die liet de wet Gods in zijn verdoemende kracht over die hoofden donderen. Dus dat betekent in wijsheid wandelen, dat betekent niet Gods woord tekort doen. Nee, Gods woord recht doen. Dat betekent in wijsheid wandelen. Want dat komt voort uit de wijsheid van Christus. En dat betekent niet dat Gods woord geen troost bevat. Oh, Gods woord is een troostwoord. Gods woord is een versterkend woord. Gods woord is een zaligmakend woord. Dat heeft alles met die wijsheid te maken. Dus al die, er moet eigenlijk gepreekt worden vanuit de ambten van Christus. Vanuit zijn bediening. En dan wandel je met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Dus dan laai je die mensen niet in de waan. En dan laai je die valse godsdienstmensen die in de waan. No. Dan predik je zoals Johannes de Doper. En dat gaat altijd ten koste van het vrome vlees. Dat is met wijsheid wandelen bij degenen die buiten zijn. Dat Gods naam niet gelasterd wordt met aanpassende prediking. Zoals de Vries dat wel leert. Je moet bij degenen die geen kennis hebben, daar moet je niet in die Bijbeltaal spreken, want dat verstaan ze toch niet. En dan maak je eigen belachelijk. Dus de Vries, dat is een grote, brute schriftcriticus. Het is verschrikkelijk wat er in onze dagen allemaal ten gehore komt. Maar Gods woord blijft Gods woord en God blijft God. Hij gaat geen letter van zijn woord af. Nooit, niet, en dat heeft hij nog nooit gedaan, want God blijft dezelfde. We hebben zo'n man gezegd, nou, ik zou het noemen maar aan een paard, maar Jan de Wit, die heeft gezegd, ja God bekeert nou anders, op een andere manier mensen als vroeger. Ik zeg, oh dus jij hebt een veranderlijke God. Houd erover op mensen, dat is allemaal lariekoek. Het woord blijft het woord, God blijft dezelfde. En de orde van waarachtige bekering verandert ook nooit. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Je leert de dankbaarheid, je leert je ellende niet kennen vanuit je dankbaarheid. Ja, die ellende kennen gaat wel door, maar dan is het evangelisch vanuit. Uw woord zij te alle tijd in genade en met zout besprengd. Hoe moet je die ander antwoorden? Nou, het woord levert zelf het bewijs in genade en met zout besprengd. Want anders weet je een ander niet te beantwoorden. Dan gaat het altijd, hè, weet je wat de mens, dat zie je ook in de politiek, dat zie je in de kerken, in vergaderzalen. in mannenverenigingen, in vrouwenverenigingen en noem maar op, in al die breikranties. Wat gaat men daar doen? Discussiëren! Nou, daar ben ik niet toe geroepen. Daar was Paulus niet toe geroepen. En al die trouwe broeders die je noemt, 10 in getal, die waren er ook niet toe geroepen. Maar die kenden wat Christus, waartoe Christus hem geroepen had, gij zult mijn getuige zijn. En dat is iets heel anders als discussiëren. Ik ben ook niet geroepen om het woord aan uw verstand te preken. Houd er mee op, mensen, met die onzin. Dat is zeg maar de rationele opvattingen van het reformatorische gemenebest. Maar dat heeft niks met de prediking van het woord te maken. Ik ben niet geroepen om een appel te doen op uw kennis, want die kennis van nature, die is van God verdoemelijk. Daar doet God niks mee. Ik wil niet zeggen dat je zonder historiële kennis van Gods woord zalig kan worden. Nee, nee, maar het is geen instap tot de zaligheid. Houd er goed rekening mee. Nee. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Niet mensen met kennis. Nou, dan gaat de Heilige Geest je alle kennis, alle rationele kennis ontnemen. Want dat verstand, mensen, dat is een slap geval. Hoor. Dat is zo'n slap geval. Daar kun je niet op leunen, op steunen. Hè. Dat bedriegt je. Maar het woord van God bedriegt je nooit. Dat spreekt altijd de waarheid, omdat het de waarheid is. Hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Hè. Dus dat komt, dat staat in de eerste plaats in de kader van de prediking. He, want u zit hier allemaal met bepaalde zielenvragen. Of je het nou erkent, of daar je daar je eigen nou bewust van bent of niet. Waartoe bent gij hier? Om het woord te horen. En het woord lost gewetensvragen op, lost zielenvragen op. Maar het woord is veel meer een verkondiging. Een verkondiging, een proclamatie. Het is geen propaganda, het is een proclamatie. Al die 10 getrouwe knechten, die medearbeiders die Paulus hier opnoemt, we komen er nog wel op terug, die hebben het woord geproclameerd als een heraut, als een geroepen heraut van Christus. Dus uw woord, dat moet zijn Gods woord. Hè? Gods woord is ten alle tijden een genadewoord, is ten alle tijden met zout besprengd, is afsnijdend, bevrijdend. Gods woord is afsnijdend, bevrijdend. Voor Gods volk. Dan wordt het een reuter des levens ten leven. En dan is het dat ook. Hoe ga je iedereen moet antwoorden? He, er zijn natuurlijk altijd tegenstemmers. Paulus had de geopende deur van God ontvangen, een krachtige deur. Maar er zijn vele tegenstanders. En die moeten ook in gesprek gaan. Je gaat er niet mee discussiëren. De Heer Jezus heeft niet met de Farizeeën gediscussieerd. Hij heeft ze beantwoord op hun strikvragen. En hij heeft ze met geestelijke aikido de mond gesnoerd. Nou, dat is een heilige kunst. Dat kan ik je vertellen. Dat is een heilige kunst. Daartoe staat het gebed. Houd sterk aan in het gebed. Bidden meteen voor ons of dat God ons de deur des woords openen. Want die geestelijke aikido heb ik ook niet in mijn binnenzak. Nee, dat geeft de Heilige Geest. Ook als je voor overheden staat, dan zegt de Heer, ik zal u in die uren geven wat gij spreken moet. Dat is in feite bij elke preek hetzelfde. Hè? Uw woord zij ten alle tijden in genade en met zout besprengd. Dat geeft de Heer, dat werkt de Heer. Want anders zou zijn geroepen knechten ook niet weten wat ze spreken moeten. Want dat hebben ze niet op zak, dat hebben ze niet in stok, dat hebben ze niet op voorraad. Ik tenminste niet. Nou, nee, hij wil lege vaten, wil hij vervullen. Nullen en nieten wil hij vervullen. En dat is ook zo ten aanzien van het gepredikte woord. Dat is ook zo hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Dat antwoord geeft God in zijn woord. Het woord geeft het antwoord. Het woord is het antwoord. Dus het woord is ook, het woord is de prediking, het woord antwoord op alle zaken. Ik heb wel mensen horen zeggen, ja, dat staat nou eenmaal niet in de Bijbel. Nou, alles staat in Gods woord. Alle zaken kun je beantwoord vinden in Gods woord. Maar dan moet het wel geestelijk verstaan worden. Als je Gods voor Gods woord is geen naslagwerk, dat je overal waar je de Bijbel opslaat, dat dan het antwoord is. Want Dan wordt het een soort toverboek. Nou, dat is Gods woord niet. Nee. Het woord is ten alle tijde een genadewoord. Ook voor degenen die tegenstaan. Het is ook een afsnijdend woord. Het woord spreekt ook zelf de tucht en het oordeel uit. In geval van profane ketters. Want dan zegt Paulus, verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Dat is ook met zout besprengd. Opdat gij mogen weten hoe gij in Ierland moet antwoorden. Dus Gods geroepen getuigen staan niet met een stomme mond. Nee, de Heer zal er zelf voor zorgen dat hij die mond, want Mozes zegt, ja Heer, ik kan niet meer spreken na die 40 jaar in de woestijn. Toen zegt de Heer tot Mozes, wie heeft uw tong gemaakt? Alsof de Heer wil zeggen, ik zal het doen. Ik zal maken dat gij spreken zult voor het aangezicht van de farao. En Mozes heeft er wel verwonderd over gestaan dat hij dan 40 jaar dat volk heeft mogen leiden. En dat de Heer hem daar de woorden en de kracht voor gegeven. En de genade en de gaven. En aangenaamheid, het was niet altijd aangenaam hoor. Die reis door de woestijn, dat was zo aangenaam niet. Voor het vlees tenminste. Hè. Voor het geloof, wat voor het vlees onaangenaam is, wat voor het vlees bitter is, dat is voor het geloof dierbaar. Aangenaam. He, dus Gods woord is wel aangenaam. Oh jazeker, voor degene die het ondervinden, die genade ondervinden. Maar hier staat dat woord aangenaam niet. Uw woord zij ten alle tijden in genade. Zoals we gezegd hebben, in het Grieks staat er charis. Ja, dan wil ik nog even komen op die broeders die Paulus hier opnoemt. Daar zou je toch jaloers op worden. He, 10 broeders, want Demas was afgevallen in vers 14. Daar spreekt Paulus ook nog een groet uit aan Demas. Maar Demas, ja, die had de tegenwoordige wereld lief gekregen. We lezen dat in 2 Timotheus 4 vers 10. Die was afgevallen. Demas heeft Paulus schandelijk verlaten. Er geven een heel veel predikanten die zeggen, en de kanttekeningen geven ook nog, Demas het voordeel van de twijfel. Maar dat is allemaal onzin. Demas, dat was een afvallige. Demas heeft nooit de Heer gevreesd. Die heeft nooit door het geloof gewandeld. He, zijn naam betekent regeerder. Nou, regeerder van het volk. Demas was eigenlijk een volksmenner. Hij was net als Judas Iscariot. Hij wilde een positie behalen in het koninkrijk Gods. Hij wilde eer en aanzien. En toen hij wel zag dat hij bij Paulus natuurlijk, als hij met Paulus wandelde, ja, daar kon hij dat niet bereiken. Toen is het, Demas heeft mij verlaten, zegt Paulus, dat tegenwoordig de wereld lief gekregen. Ja. Dat komt ook, dat maakt de Heer ook allemaal openbaar. Ook in onze dagen. Al mijn zaken zal ik u bekendmaken. Tychicus en Onesimus, die bezorgden de brief aan de Colossense die Paulus in de gevangenis had geschreven. Tychicus betekent noodlottig. Ja, nou, dat is niet zo'n fijne invulling of een betekenis van zijn naam. Maar Gods kinderen hebben altijd niet van die prachtige namen. We zien het aan Abel. Abel was de tweede zoon van Eva, de moeder aller levenden. En Abel betekent adem, lucht. Hè? Lucht. Nou, wat is lucht? Niks. Hè? Dus die Griek is noodlottig. Nou ja, Paulus kon het ook zeggen. Hè? Hij zegt, ik ben wel een kind van God. Hij zegt, maar ik ben een ontijdig geborene. Nou, daar heb je zo'n noodlot. Hè? Uit het noodlot geboren, maar toch noodzakelijk. Hè? Die Griekjes moesten zijn. Onesimus, dat was de weggelopen slaaf van Philemon. Hè? Dat kunnen we lezen in Gods woord. En Paulus zegt, ik heb hem in mijn banden geteeld. Want Onesimus is teruggekeerd onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen. En had een zeer toepasselijke naam. Gelijk ook Paulus van Marcus zegt, hij is me zeer nut tot de dienst. En Onesimus betekent nuttig, bruikbaar. Dus die was zeer bruikbaar in zere dienst. En dan meldt Paulus van vers 10 van Aristarchus. Dat betekent de beste bestuurder. Nou, het was Paulus medegevangene. Hij zat daar ook in de gevangenis van Rome. Waarschijnlijk Aristarchus, mijn medegevangene. Ja, als er één broeder gevangen zit, zitten alle broeders gevangen. Want zo kun je het ook verstaan. Leidt één lid van het lichaam van Christus, leiden alle leden. Draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. Nou, daar wist Aristarchus wat van. Aristarchus, de beste bestuurder, betekent zijn naam. Marcus, daar hebben we al eerder van gehoord in Gods woord. Er was een conflict tussen Paulus en Barnabas, want de een wilde Marcus meenemen en de ander Silas. En Paulus wilde Marcus niet medenemen, Johannes is zijn naam, omdat hij een keer verstek had laten gaan. Maar deze keer noemt Paulus Marcus erbij, op een andere plaats zegt hij, neem Marcus mede, want hij is me zeer nut tot de dienst. Net als Onesimus. En Marcus betekent een verdediging. Dus Marcus, een verdediging, die kan je, laat ik zeggen, de naam of de titel geven van een polemicus. Je moet het evangelie van Marcus maar lezen. Hij, in vergelijking met de andere evangelie, heeft hij bepaalde dingen die hij kernachtig uitdrukt. Bijvoorbeeld ook het zendingsbevel. Gaat heen in de gehele wereld, predik het evangelie, alle creaturen. Dat is ook weer zo'n kernachtige uitspraak die Marcus door de inspiratie des Heilige Geestes bezigt. En dan hebben we Barnabas. Marcus, dat was de neef van Barnabas, staat er hier ook geschreven. En Barnabas betekent zoon van rust. Hè? Die nam wel eens rust, een beetje rust. In Antiochië, toen Petrus met de Joden veinsde, werd Barnabas daarin meegetrokken. Hè? Dat was meer een man van, ik wil dat niet ten nadele van Barnabas zeggen, maar de betekenis van zijn naam is ook veelzeggend. Maar Barnabas wordt ook een zoon des donders genoemd. Het was geen watje hoor, denk er goed om, het was een apostel. En dan Jezus gezegd Justus. Justus betekent rechtvaardig. Dat is eigenlijk de diebaarste naam die hier staat geschreven. Justus, Jezus. Jezus is zaligmaker. Justus was niet de zaligmaker. Nee, hij werd Justus genoemd. Gezegd Justus, welk uit de besnijding is, was deze. Alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods die mij een vertroosting geweest zijn. Nou, als hij zo mag functioneren als een vertroosting van de broeders. En dan wordt hier nog meer genoemd Lucas. Nee, eerst Epaphras in vers 12. Epaphras betekent lieflijk, hè, die uit de uwe is. Epaphras, dat was, hier gaat het over een niet gewone gelovige, maar over medearbeiders. Predikers in dienst van het Koninkrijk van Christus. Epaphras was zo'n prediker. En zijn naam betekent lieflijk. Dan Lucas, u groet Lucas, de medicijnmeester. Lucas, dat is de evangelist die het evangelie van Lucas heeft geschreven. Die ook het boek der handelingen heeft geschreven. En Lucas betekent lichtgevend. Nou, Lucas was niet alleen medicijnmeester, hij was een weerkaatsende ster in het geestelijke firmament van Christus. Hij weerkaatste het licht dat van zijn aanzicht straalt. En dat was Lucas. En dan staat er ook nog geschreven in vers 15, noemt Paulus Nymphas. Nymphas betekent bruidegom. Dat is ook een dierbare naam, want dat betekent dat Nymphas een leesbare brief van Christus is. Christus is de bruidegom van zijn bruid. Hè? Dus Nymphas was een leesbare brief van Christus en dat was ook zijn naam. Het is ook opmerkelijk dat Abigail van haar man zegt, Nabal, hè, dat was een Belials man, zo zijn naam is, zo is die. Nou, in een andere zin, in een evangelische zin, kunnen we dat ook zeggen van deze 10 broeders die Paulus hier opnoemt. En dan de laatste, Archippus, betekent meester over het paard. Meester van het paard. Hij kon een paard breken, hè, zoals die cowboys in Old West. En nu nog, hè, dat gebeurt nu nog. Mijn buurman was ook een, ja, die was dan een rodeo rijder, maar die kon dan ook een paard breken. In no time. En in geestelijke zin was Paulus, was Archippus meester, hè, een meester van het paard. Hij was eigenlijk had hij de gave van God gekregen, een bediening van God gekregen om al die tegenstanders te breken met het woord. Zo moet je dat verstaan. En we zullen er nog wat meer van zeggen, maar we zullen nou eerst zingen van Psalm 108 en daarvan het zesde zangvers. Psalm 108, het zesde zangvers. Archippus, diens naam betekent meester op het paard. Dus Archippus die had wel een bijzondere roeping. Niet boven Paulus of de apostel, nee. Maar hij was door de Heere geroepen om het woord te preken. Want er staat, zie op de bediening die gij hebt aangenomen van de Heere ontvangen in de Heere, dat gij die vervult. Namelijk als meester op het paard. Als een paardtemmer. Nou, want er staat eigenlijk, betekent zijn naam meester van het paard. Hij was een paardmeester. Nou, ik weet niet of je een beetje wat op de hoogte bent van die Old West, van die cowboy wereld. Daar werden wilde paarden gevangen en die werden dan getemd. En nou, dat was een aardige strijd om zo'n wild paard onder controle te krijgen. Daar moest hij toch wel enigszins, daar moest hij een Archippus voor zijn. Ja, nou bestaat er ook zo'n goddeloze sport als ze op zo'n stier gaan rijden in zo'n arena. Nou, die mensen die zijn niks anders als met zelfmoord bezig. Hè? Maar een paard temmen, dat was ook noodzakelijk, want er waren steeds nieuwe paarden nodig. Hè? Voor die postkoetsen, voor die stagecoats. Hè? Want daar waren paarden, daar rijden niks anders als paarden. Hè? Paarden was het vervoermiddel, dat waren de auto's. Hè? Dat waren de motoren, dat waren de engines. Ja, dan kreeg je ook de stoomlocomotief, maar er waren nog steeds paarden en er waren ook paarden nodig. En in de tijd van Paulus, hè, er wordt ook veel van paarden gesproken, al hè, in de uitleiding van Egypte, dat hè, de farao die dat volk achterna jagen met paarden, wagens en ruiten. Dus Archippus was meester van het paard, dat was wel de betekenis van zijn naam, maar er komt iets in uit wat zijn bediening was. Archippus die moest eigenlijk die heidenen temmen. Als een wild paard moest hij als ruiter, en dan kon je er natuurlijk afgegooid worden, als hij dat weet wat dat is. Ik heb ooit eens naast zo'n paardentemmer gewoond. Nou, die kocht ook die paarden op voor $50 per stuk. En hij verkocht ze voor 3000 of meer. Dat kostte hem dan 3 weken training. En dan kon hij zo'n paard, die was dan heel goed weer in het gelid gebracht. Die was getemd, was geen briesend paard, dat was weer een getemd paard, een bruikbaar paard. En dat kon hij. En ik riep hem er altijd even bij. Ik zeg, Clark, de winter is weer voorbij, wil je even een ritje maken op mijn paard? En dan kwam hij terug, hij zegt, nothing wrong with this horse, nothing wrong. Nee, hij had daar geen moeite mee. Want hij was meester van het paard. Hij heerste over het paard. Als je je rijbewijs haalt, dan heb je nog niet alle controle over zo'n auto. Ja, je zegt, dat is ook een algemeen... Nee, dat is niet een algemeen praatje. Nee, nee. Je moet zo'n auto leren beheersen. Je moet meester worden van die auto, van de instrumenten die erin zitten. Van het stuur, van de versnelling, van de versnellingspook. Ja, hier zijn al die automaten. Maar u begrijpt wat ik zeg, hè? Want dan kun je in een gevaarlijke situatie, weet je ook, hoe je handelen moet. Dat betekent niet dat je jezelf kan bewaren. Dat bedoel ik niet te zeggen, maar het is wel belangrijk dat je je auto beheerst, dat je je paard beheerst. Nou, Archippus, die had die gave gekregen, want wat zijn naam is? Abigail, die zei van haar man... En Nabal betekende ook een Belialsman. Wat zijn naam is, zo is die, zegt ze tegenover David. He? Wat zijn naam, hoe zijn naam is, zo is die. Nou, en dat kan ook in de genadestand, komt dat vaak tot uiting. En dat hebben we even, die lijst met die broeders, die hier genoemd worden in Colossense 4. Vanaf Tychicus, Onesimus, Aristarchus, Marcus, Barnabas, Justus, Epaphras. Lucas, Nymphas en Archippus. En Archippus was meester van het paard. Dus die had gaven gekregen om, laat ik maar zeggen, en eigenlijk was Stefanus ook een meester van het paard. Want hij had heel dat Sanhedrin had hij in de hand. Om het nou zomaar eens te zeggen. Hij beheerste al die ouderlingen en schriftgeleerden. Hij beheerste die met het woord. Want het woord... Dat zijn maar zo niet de teugels. Nee, dat woord dat beheerst, dat neigt het hart als koningen van Waterbeke, dat doet God door zijn woord. Dus dat is maar zo niet een naam. Als er staat geschreven dat elk huwelijk in de hemel wordt gesloten, dan betekent ook dat je die naam krijgt naar je aard. Ja, het lijkt wel eens te strijden, net zoals bij die Griekers. Maar nee... Dat heeft toch zijn juiste naam. God bepaalt ook de plaats van ieders woning. Dat staat ook in het woord. De Heer heeft alles van eeuwigheid bepaald. Ook dat Archippus die naam Archippus kreeg. En dat hij ook de gaven en de eigenschappen had overeenkomstig die naam. Hij kon een paard, een wild paard, kon die temmen. Hij was meester over het paard. Die cowboys noemden dat een paard breken. Dat paard moet gebroken worden. Dat betekent dat het een wild paard was... En dat die onder controle moest gebracht worden van zijn berijder. En dat waren dikwijls speciaal. Dat waren ook niet alle cowboys die dat konden. Maar dat waren speciale mensen die meester waren van zo'n paard. Nou, dus ik heb u buiten de tekstwoorden vers 5 en vers 6 ook die namen nog even verklaard. Dat was niet aardig, maar dat was ook noodzakelijk. Want dat staat ook allemaal in Gods woord, is dat opgenomen. Voor de luisteraars die dat niet konden horen omdat de opname instrument die aanstond, wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Dat heb ik u wel verklaard. Ook dat zesde vers, uw woord zij ten alle in aangenaamheid. Er staat niet aangenaam in de grondtaal, er staat genade. Hè? Dus dat woord aangenaam, dat is puur verkeerd vertaald, net als vanmorgen het woord tuin, dat moet hecht zijn. Dat kom je in de Statenvertaling tegen. En wat dat betreft zou die Statenvertaling op die woorden moeten worden beter moeten worden vertaald, dat het nou werkelijk een woord is wat in de grond al staat. Zoals ook in de Engelse vertaling is geschied. U hoort zij alle tijd in genade. He, daar staat het woord charis voor. En charis wordt in heel het Nieuwe Testament vertaald met genade. He, dus niet aangenaamheid. En met zout, he, dat betekent dus er moet kern in zitten. Er moet Gods woord, moet Gods woord blijven. Gij zijt het zout der aarde, zegt de Heere tot zijn discipelen. Dus dat betekent, ja, je zou zeggen bederfwerend, maar zout doet veel meer. Zout is meer uitbijtend. Hè? Dat, zo moet u het verstaan. Het moet de valse leringen uitbijten, tegenspreken, verwerpen, ontmaskeren, de ketters verwerpen na de eerste en tweede vermaning. Dat betekent met wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Dat is niet die mensen anders behandelen als kerkmensen. Ja, in die zin, kerkmensen behoren tot het verbond, in of uitwendig. Die buiten zijn niet. En zo moet je ze dan ook aanspreken. Maar niet ten koste van de kwaliteit, om het maar zo maar eens te zeggen, van het woord. Nee, absoluut niet. Nee. Het is en blijft ook voor die buitenstaander Jezus Christus en die gekruisigd. Ik heb u al gezegd, Pieter Vries die zegt, dan moet je daarover zwijgen omdat die mensen die kennis niet hebben. Dat is allemaal gore en duivelse onzin. Je moet net zo goed tegenover die wereldling Christus en die gekruisigd. Niet anders. En ik heb u gezegd dat voorbeeld van David Brainerd. Hij sprong te midden tussen die dansende afgodische indianen en de Heere vracht mede. Want ze schreeuwden het uit van de last der zonde en er volgde een grote opwekking onder die indianen. Dus dat is allemaal, dat zijn allemaal slangenoogmerken. En dan hoeven ze dat woord niet meer in de mond te nemen tegenover die buitenwereld. Want ze schamen zich het evangelie van Christus. Dat zit erachter. Dat zit erachter. En dat is net zoals Pieter Vries zegt, God oprecht op ieder mens. Behalve dat vacuüm verpakte homoclubje binnen het reformdom. Daar heeft hij dan een uitzondering voor gemaakt. Hij heeft het al gezegd, pedofielen mogen vrij rondlopen. Maar dan gaat hij dan ook een uitzondering van maken. Want die mensen hebben een geaardheid waar ze niks aan kunnen doen. Dus zo wordt de criminaliteit binnen het reformdom gekerstend. En Van der Staaij doet dat elke dag. Elke dag. Ook zondags. Want zondags is die niet anders als door de weeks. Elke dag loopt hij Gods woord te verkrachten. En ze spreken over artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan heeft Piet de Vries het over weren, de valse godsdienst weren. Maar weet je wat de artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt? Die zegt niet alleen weren, nee, die valse godsdiensten moeten vernietigd worden. Uitgebannen. Dat betekent niet dat je die mensen met een andere godsdienst moet gaan vervolgen, dat wil het niet zeggen, nee. Je moet de openbare plaatsen sluiten, verbieden, afbreken. Dat wil artikel 36. En dat hebben ze nou zodanig verpakt, het wordt allemaal met vromere woorden, hè, spreekt mij van zachte dingen, beschouwt mij bedriegerijen, en het wandelt met wijsheid, dat wordt allemaal zo ingevuld, dat die mens zich niet hoeft te ergeren, maar in zijn waan of in zijn waarde gelaten wordt. Leert Gods woord dat? Dat is juist het toppunt van naaste haat. Dat is geen kenmerk van naaste liefde. Dat is pure haat. Dat is eigenliefde. En eigenliefde openbaart zich altijd in haat tegen de naaste. Dan wandel je niet met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Maar dan handel je kerkpolitiek. Een christelijke politiek. Ik heb al gezegd in het begin van de prediking dat het niet bestaat in het licht van Gods woord. Want Gods woord is niet te verdiscussiëren, nog te politiseren. Nou. Gods woord is het onversneden woord van God. En met wijsheid wandelen degenen die buiten zijn. Dan laat je Gods woord, Gods woord. Dat is die wijsheid die Gods volk in Christus heeft. Want ze hebben Christus als wijsheid bij God leren kennen. En ze, als je in zijn voetstappen wandelt, dan wandel je in de wijsheid Gods. En dan breek je alle wereldse wijsheid af. Ja. Dat betekent niet dat je iedereen zijn gaven ontneemt die hij van God hebt ontvangen. Maar nou worden die gaven die God de mens heeft gegeven, ook na de val zijn overgebleven in de zonde besteed. En dat doet ieder natuurlijk mens. Want dan leef je niet tot eer van God. Het is geschied niet door het geloof. Dus met wijsheid wandelen, dat is door het geloof wandelen. Dat heeft niks te maken met een aanpas-evangelie. Heb er niks mee te maken. De bekwame tijd uitkopende, tijdig en ontijdig. Dus ook als het niet uitkomt bij die andere serie, hé, stop eens even, ik heb hier wat te zeggen. En ik heb al gezegd, dat moet nooit ten koste gaan van het werk wat je doen moet, want daar moeten ze je nooit van beschuldigen. Als je als zendeling op de zendingsveld aan het preken bent, ja. Maar dan moet je ook zorgen dat die mensen eten en drinken hebben, laat ik het eens zo zeggen. Dat kun je niet uit je hand toveren. Nee, want als je nou die zendingsboeken leest van die echte zendelingen, die hebben ook waterputten gegraven. Daar waren ze ook mee bezig. Die diaconie die moet gepaard gaan met de woordverkondiging. Uw woord zij ten alle tijden aangenaam, dat staat er niet, in genade. Hè? Daar staat in genade, met zout besprengd. Dus dat is ook zonde bestraffend, heb ik al gezegd. Ik herhaal het nog even voor degenen die het daar niet gehoord hebben. Dat is ook bestraffend, want het is met zout besprengd. Het is met zout gemengd. Het is door weven met zout. En dan komt het finale woord, opdat gij mogen weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Want als het niet in wijsheid is, in de genade van Christus is, en niet met zout besprengd, dan zit je me wat te bazelen. Dan zit je eigen aan te passen. En dan zit je altijd te discussiëren. En dan zit je altijd in het kader van een valse oecumene te spreken. Dan wil je het met die ander eens worden. Of tot een vergelijk komen. Of met de kleine verschilletjes afscheid nemen. En dat is nou het bedrog van de duivel. Dat is ook de politiek van de duivel. En dat heet de SGP en het RD. Want die zijn er elke dag mee bezig. Om het volk de tas om te doen. En klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. Want die wandelen niet in wijsheid. Die wandelen in, net zoals een varken, hè, met zijn snoet, door de stront en door de baggergat. Dat is de christelijke politiek. En ik zeg het in tegenwoordigheid Gods. En je kent die varken wel lippenstift al doen, ik heb het wel meer gezegd. Maar dan blijft het nog steeds een varken. En die zeug die zal terugkeren naar de wenteling in zijn slijk. Nou, dat zien we nou voor onze ogen gebeuren. Dat is de christelijke politiek. Ze hebben vrome slogans, vrome brochures en de praktijk is als een varken, als een zeug die zich wentelt in het slijk. En als een hond die terugkeert tot zijn uitbraaksel. Dat heb je met Hegger gezien. Dat was dan een Roomse ex-priester. Nou, hij is altijd priester gebleven. Want hij noemt de paus Benedictus. Dat was notabene nog een nazi. En de antichrist. Daar is die Matthijs van Ittersom afgestudeerd. Tegenwoordig kun je op de antichrist afstuderen binnen je kerkverband. Hè? Op het beest, op de mens der zonde, op de zoon der verderfenis, dan kun je afstuderen. En dan krijg je nog zo'n bul en een kroon op je hoofd. En dan krijg je nog een applaus van al die ouders en die kennis en die vrienden die daar omheen zitten. En het is ene grote duivelse tentoonstelling. Ik kan het geen andere naam geven, nee. En je hebt het met Hegge gezien als een hond teruggekeerd naar Rome. En noemt de paus Benedictus zijn lieve broeder in Christus. Dan is Christus, de ware Christus, je vijand. Als je de antichrist de hand reikt, dan is Christus je vijand. Dan moet je niks van Christus hebben. De Hegger heeft altijd gestreden voor een Christus buiten zijn woord om. Boven zijn leer verheven. Eén in de levende Christus, dat bedoelt hij eigenlijk. Dan moet je die leer eens even laten leggen. Dat leert Matthijs van Ittersom ook. Dan moet je die leer eens laten leggen, want het zit hem in de liturgie. En een beetje gevoel. En dat is echt duivels. Daar probeert de duivel nou ook die reuvelmens mee te betoveren en de das om te doen. Nou, dan had Jona toch wel een andere boodschap. Hè? Niet aangepast, dat was met wijsheid. Jona liep met de goddelijke wijsheid bij degenen die buiten waren. Nog 40 dagen en deze stad zal worden omgekeerd. Dat was wandelen in wijsheid. Dat was een aangescherpt. Dat was met zout besprengd. Heel wat anders, hè? En wat was daar het gevolg van? En de koning deed zijn koninklijk kleed af. En hij gebood mens en beest. In de as. In zakken en as. En hij deed het zelf ook. Hij was het voorbeeld voor al zijn onbedanen. En ze kwamen tot bekering. En ze hebben zich, dat zegt de Heer Jezus ook. En de Ninevieten hebben zich op de prediking van Jona bekeerd. Omdat Jona in wijsheid wandelde bij degenen die buiten zijn. Want hij had een last des Heren. En als je geen last des Heren hebt, dan loop je maar te discussiëren. En dan loop je maar te acclimatiseren. En dan loop je maar te chanteren. En te sjoemelen in de marge. En dat noemen ze tegenwoordig christelijke politiek. Bijbels genormeerde politiek. En dan kun je homohuizen openen. En dan kun je van allerlei ongerechtigheid kerstenen. Dan kun je aan die EO-tafel. Dan kun je Sodom en Gomorra proclameren zoals Van der Staaij letterlijk doet. En er is geen dominee die macht heeft. Net als A. Archippus. Ze zijn geen meester meer van het paard. Je ziet ze allemaal op ponies rijden. Net oude wijven. Net als oude wijven. Allemaal oude wijvenkoek. Ze rijden allemaal met ezels en ponies in de rond. Nou ja, dat doen kinderen. Dat doen kinderen. Maar ze kunnen niet meer een paard breken. Kunnen ze niet meer. En geestelijk te verstaan. Al die valse leraars. Met het woord hun mond snoeren. Dat kunnen ze niet meer. Nee, er wordt niks bestreden in onze dagen. Weet je wat bestreden wordt? Alleen de waarheid wordt bestreden. Dat wordt bestreden. En ze houden allemaal de waarheid in ongerechtigheid en onder. Dat doe je ook als je zwijgt over die roepende zonde. Dan hou je de waarheid in ongerechtigheid en onder. Dat is niet een verzinsel. Dat leert ons Gods woord. En bijbels genormeerde politiek laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. Want Van der Staaij zegt, ik vind het niet verstandig als hij zegt dat abortus in één keer van tafel, als hij dat bij stukjes en beetjes terug kan dringen. Dan moet je dat doen. Nou, dat is het, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. Want je zit te sjoemelen en te marchanderen in het aantal nazimoorden. En dan ben je bij God net zo verdoemelijk als een aborteur. Precies hetzelfde. En dan zou je ook zo veroordeeld worden. Dat hebben we gezien, hè? Want die fariseeërs spraken vanmorgen hun eigen oordeel uit. Toen Christus vroeg, hoe zouden nou die boze wijngaardeniers, die lamplieden, geoordeeld worden? Nou, zeggen die fariseeërs, dat kunnen we u wel vertellen. Die zullen met een kwade dood gestraft worden. Die kwade landslieden, en ze waren hetzelfde, spraken er eigen oordeel uit. Die zullen zo gestraft worden, dat ze eeuwig ter hel varen. En toen spraken ze hun eigen oordeel uit. En aan het einde van het hoofdstuk begrepen ze ineens dat hij het over hun had gehad, met die gelijkenis. Versta je dat? Dus die fariseeërs die waren toch zomaar niet gelijk achter die verborgenheid, want de gelijkenissen, dat was een verkondiging van de verborgenheid. Dat was geen versimpeling van het evangelie. Dat was geen zondeschoolverhaaltje. In alle gelijkenissen van Christus komt de hele leer van Christus aan de orde. En er komt Agrippus aan de orde, Lucas, Epaphras, Justus, Aristarchus, Marcus, Barnabas, Onesimus, Tychicus, Paulus, Petrus, rots! En op deze Petra, niet op Petrus, maar op de rots der eeuwen, zal ik mijn gemeente bouwen. De poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Geen SGP, geen RD, want die doen aanslag op die gemeente. En die gemeente, wat is die gemeente? We hebben het vanmorgen gehoord. Buiten de wijngaard. Buiten de wijngaard. Want die zoon van die Heer. En dat typeert Christus. Werd buiten de lege plaats geworpen. Weet u het nog? Een wijngaard. De Heer had hem geplant. Dus dat was de planting gods. Een toren. Een preekstoel. Een wijnpersbak. Want Gods volk wordt door lijden geheiligd. Dat betekent dat ook. Niet meer, niet minder. En die wijngaard werd verdorven. Door de landlieden. Hier heb je een rijtje 10 dienstknechten van Christus. En die hebben alle ondergaan wat die dienstknechten van die Heer hebben ondergaan. Toen ze gestuurd werden naar die landlieden die wijngaard huurden. Hier gaat het over hetzelfde. Ze leden met Paulus in Christus met Paulus mee. Want als Paulus gevangen zat, zaten ze allemaal gevangen. Dat kennen ze tegenwoordig niks van. Daar weten ze helemaal niks meer van. Ze zorgen wel dat ze niet vervolgd worden. En daarom heb ik die adderige oogmerken, die verzinsels, daar moet je tegenwoordig dokter voor zijn, om al die verzinsels te verzinnen, om al dat lijden te ontlopen. Maar dan ben je een duivel. Dat zal ik je vertellen in de naam des Heren. Die dat doen zijn duivels. Dan moet je echt niet denken dat Gods volk solliciteert om het lijden. Dat moet je niet denken. Maar ze worden het kruis opgelegd. En dan gaan ze het ook gewillig dragen. Achter je aanslepen, dat is zo zwaar, mensen, dat is toch zo zwaar. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben voor u en nederig van hart en neem uw kruis op en volg mij. Ja, dat was die rijke jongeling, dat kostte hem te veel. Toen ging hij van vijandschap bedroefd naar huis. Want hij was voorzitter van de Sanhedrin, had net een nieuwe boerderij gekocht en dat kon allemaal niet. Dat kon allemaal niet. Maar als je discipel van Christus wil zijn, moet je alles verlaten. Niet op je eigen orde en naar je eigen opinie. Niet zelf in gaan vullen, nee, nee. Want Gods volk moet meestal wel een paar keer verhuizen, dat zal ik je wel vertellen. Ja? Want ze worden in de ene stad vervolgd, vliegt naar de andere. Oh ja, ze hebben hier geen plek. Als je een plek hebt in deze gewesten, ben je geen kind van God. Dat kan ik je zo vertellen. Want er zijn waarachtige kenmerken aan verbonden. Nou werd het huis van Potifar gezegend omwille van Jozef. En dat willen ze natuurlijk graag aanhalen. Dat doen ze net of dat ze dat projectloos op de SGP kunnen projecteren. Dat de SGP dan een zegen is voor de samenleving. Ik zou je dit vertellen. Het SGP en het RD, dat zijn kankergezwellen in de samenleving. Waarom die? Omdat ze het doen onder een christelijke vlag. En het heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Het is één grote verkrachting. Eén grote vervalsing. Maar de Heer heeft nog 4 smeden. Hier heb je de 10. Er zijn er ook 4. Bij God zijn het er altijd 4. 4 smeden die de waarheid zodanig proclameren waarvan Paulus zegt, ik heb u niks achtergehouden. Ik heb u al de raad Gods gepredikt. En daarom werd die man zo vervolgd. In de gevangenis in Rome. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. Dat is de geestelijke gevangenis. Daar zit Gods volk door eigen schuld. Komt ze weer in die gevangenis. Die banden des doods. Beke Belials. Verschrik. Ja, ze participeren er nou mee, die christelijke politiek. Gods volk wordt erdoor verschrikt. Want die kunnen zich daar nooit meer mee verenigen met die Beke Belials. Christus en de Belials samenstemmen. Daar heb je de christelijke politiek. Daar heb je de kerk van vandaag. Dat kunnen deze dienstknechten niet. Hebben ze ook nooit gedaan. Ze hebben het woord recht gesneden. Die Agrippus, dat was een meester van het paard. Niet meer zo'n slaaf. Hij zegt, kom jij eens even hier, Os. En hij sprong op het paard. En hij had hem in no time gebroken. Dan ben je meester van het paard. Nou, dat is geestelijk precies hetzelfde. Gods woord maakt geen groot verhaal om de leugenaars de mond te snappen. Maar de eerste en tweede vermaning, zegt Paulus. En het woord doet het. De genade doet het. Niet de aangenaamheid. Uw woord zij alle tijd in genade met zout besprengt. Dat is Gods woord. Opdat gij mogen weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Want de Heer Jezus werd ook altijd strikvragen. Nou ja, dan zei de Heer Jezus niet na, dan zit je strikvragen. Nee, hij gaf er een antwoord op. Ja, hij stelde ook wel eens een tegenvraag. Hij zegt, de dood van Johannes, was die uit de hemel of uit de mens? Want ze hadden hem een vraag gesteld. Door wat macht doet gij deze dingen? Nou, hij zegt, ik zal eerst u een vraag stellen. De dood van Johannes, was die uit de hemel of uit de mens? Ja, toen begonnen ze te redeneren, begonnen ze eerst te discussiëren. Ze begonnen eerst een platform te creëren. Hè, want dan moesten ze toch met elkaar, wat denk jij ervan, wat denk jij ervan? Hè? Wat denkt u lieden? En toen kwamen ze tot een antwoord. De vergadering kwam, de vergadering zit, de vergadering gaat, de vergadering mislukt. Want ze zeiden, we weten het niet. Nou, zegt de Heer Jezus, dan zeg ik u ook niet, door wat mag ik deze dingen doen? Dat is een meesterlijk antwoord, dat is een Archippus antwoord. Dan heb je het paard gebroken. Net zoals Christus die wet geleerde. Meester, als gij deze dingen zegt, zo beledigt gij ons. En toen krijgt hij er nog een oordeel overheen. Want Christus is niet de Christus die ze vandaag prediken. Maar zo'n soort Sinterklaas. No. Christus is gekomen om het op te nemen voor de rechten van zijn vader. Want de ijver van Gods huis had hem
verteerd.
Dat is met wijsheid lopen bij degene, wandelen bij degene die buiten zijn. Dat is, uw woord zij ten alle tijden in genade met zout besprengd, opdat gij mocht weten. En wie wist het? Christus wist het. Christus wist zijn tegenstanders te antwoorden. En dan gaan ze het allemaal, die Grieken, Onesimus, Astarchus, Paulus, Barnabas, Justus, Epaphras, Lucas, Nymphas, Archippus. Ze hebben het allemaal van Christus geleerd. Ze hebben het allemaal van Christus geleerd. Ja, gemeente, de tijd is al lang op. Ik heb het een beetje langer gemaakt omdat die preek niet opgenomen is. Tenminste voor 2/3. Geef niet hoor. Het woord blijft toch het woord. God blijft toch God. Hoe ze er ook aan rukken. Hoe ze dat ook willen veranderen. Hoe ze de waarheid ook aan ongerechtigheid onder willen douwen. De politiek bepaalt niet de geldigheid van Gods woord. Wel kennis of geen kennis. Geloof of ongeloof. God blijft God. En hij zal zijn woord vervullen. Amen. Heren. Gij neemt er nooit geen woord van terug. Want gij hebt uw deur gegeven. Gij opent en sluit. Gij maakt de verborgen dingen aan uw kinderen bekend. opdat ze die zouden openbaren. Opdat ze zouden weten met te wandelen in wijsheid. Te wandelen, te spreken in genade. Met zout besprengd, met het zout van het woord. Opdat ze hun tegenstanders zouden weten te beantwoorden. Opdat ze zouden weten de dingen die we van u geschonken hebben gekregen om die door te geven. Opdat alle volkeren het zouden horen. Jood en heiden, de middelmuur des afscheidsels gebroken. En de Ninevieten schuiven ook aan. Omdat zij zich hebben bekeerd op de prediking van Jona. Heren, mocht er nog zulke Jona's uitgestoten worden in uw wijngaard. Gij zegt het zelf, bid de Heren des oogsters. Opdat hij nog dienstknechten uitstoten in zijn wijngaard. Want de velden zijn nog wit om te oogsten. Totdat gij wederkomt. En dan zal al het koren bijeen vergaderd worden. En het kaf met onuitblusselijk vuur verbrand worden. Of mocht gij dan uw koninkrijk nog uitbreiden. Tot aan de verste grenzen. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van dat zevende zangvers van Psalm 108. O God, die het lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Want mensen heilen zijdelheid, maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daan. Zodat wij duizenden, niet één op één, het is niet 1-0 bij Gods volk, nee, 1 op 1000. Hè? Zodat wij duizenden verslaan. Want alle die ons wederstreven, zal hij vertreden. En nu sneef het zevende zangvers van Psalm 108. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.